Dan krijg ik echt zin om in te stappen in die boot. Die prachtige omgeving, dat mooie meer om te gaan varen. Om de natuur, de stilte, ja, de omgeving te ervaren. Maar ik ben wel goed voorbereid. Want ja, u weet, het kan ook wel stormen. We hebben pas nog een hele zware zuidwester gehad. En ja, als het fout gaat, dan wil ik toch wel zeker weten dat ik enigszins blijf drijven. Niet verdrink. Dus ik heb maar alvast mijn reddingsvest, mijn reddingskraag en een boei meegenomen. Om er zeker van te zijn dat ik elke omstandigheid wel overleef. Zo. Ik zet hem zo even hier neer. Dankjewel, Albert. Vanmorgen wil ik nadenken met u inderdaad over een verhaal van een boot. En het thema van de preek van vanmorgen is: stap je in of stap je uit? Waarin? In die boot natuurlijk. En ik wil met u voorafgaand aan de preek een aantal teksten lezen. Ik hoop dat u het goed kunt lezen. Is het leesbaar op het scherm? Ja. Een viertal teksten uit het Nieuwe Testament. Te beginnen bij Markus 4, vers 35 tot en met 41. Markus 4, vers 35 tot 41. En ik lees uit de NBV-vertaling. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen hen, dat zijn de discipelen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot. Zo hard dat die vol met water kwam te staan. Maar hij, Jezus, lag achter in de boot op een kussen met zijn hoofd te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker was geworden, sprak hij de wind beschaffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. De tweede schriftlezing is uit Markus 6, vers 45 tot 52. En in Markus 6, vers 45 lezen we ook weer over een bootavontuur. Meteen daarna gelastte hij, en dat is Jezus, zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten hen in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei, blijf kalm, want ik ben het. Wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van stuk gebracht. Ze waren nog niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Lucas 5, vers 3 tot 7. Hij, Jezus, stapte in, een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie net uit om te vissen, om vis te vangen. Simon antwoordde, maar meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hem moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En de laatste schriftlezing uit Colossenzen 3, vers 5 tot 11. En daar spreekt Paulus over het nieuwe leven. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu alles wat slecht is, heeft u opgegeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernield wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Ik wil u voorgaan in een gebed en een zegen vragen over het woord. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u God bent, de Almachtige. En dat u, Heer, overwonnen hebt. Elke macht in de hemel en op de aarde. Dank u wel ook, Heer, dat u in ons wil wonen. Dat wij uw kinderen zijn. En dank u wel, Heer, dat we vandaag ook als kinderen van u mogen gaan luisteren naar uw woord. Heer, wilt u spreken deze ochtend door uw woord? Wilt u onze harten aanraken, maar bovenal, Heer, dat we ook zullen zijn, Heer, in het horen tot eer en glorie van uw grote wonderbare naam. Dat bidden we, Heer, in Jezus' naam alleen. Amen. Zojuist hebben we met elkaar het avondmaal gevierd. Een geweldige gebeurtenis. Ik besef dat ik een gezegend mens ben. U ook? Amen. Een moment, het avondmaal, waarin we terugdenken aan het lijden en sterven van onze Heer. Beseffend, Hij heeft de straf voor onze zonde in zich gedragen. Toen Hij zijn leven als een offer gaf aan het kruis op Golgotha. En uiteindelijk heeft het ook zo letterlijk gezegd, vlak voordat Hij stierf, zei Hij, het is volbracht. En zoals dat zo mooi en krachtig beschreven staat in een van de liederen in Opwekking, en het is al een oud lied, maar ik wil het hier wel aanhalen. Het is volbracht. En in zijn lijdensweg nam hij onze ziekte, onze pijn, onze moeite, ons verdriet in zijn lichaam aan. En door zijn pijn en zijn gebrokenheid brengt hij ons vrede en genezing aan. En dan die ene zin. Het is volbracht. Halleluja. Uw liefde kwam. Met zoveel kracht. Ja, een alles overwinnende kracht. Is het niet geweldig? Amen. Ik wil met u nadenken over drie punten deze ochtend. Het eerste punt, een beeld van de mes. Daarna wil ik met u nadenken en kijken naar de passie van Christus. En ten derde, stilstaan bij het punt, wat is nou zijn vraag aan ons? En wat is daarop ons antwoord aan hem? Aan Jezus Christus. Een beeld van de mens. Pas geleden was het einde van 2017, begin 2018. En ik hoorde om me heen allerlei mensen, ook collega's, vooral praten over hun voornemens voor het nieuwe jaar. Eigenlijk was ik daar zelf helemaal niet zo mee bezig. Maar al die gesprekken aanhorend, mensen waren er helemaal vol van, ging ik toch zelf ook nadenken. Wat heb ik eigenlijk voor voornemens voor het komende nieuwe jaar, voor 2018? Waar ga ik, en daar ga ik misschien al de mist in, hard aan werken komend jaar? Het klinkt misschien cliché, maar ik heb maar één heel groot verlangen. En dat is meer worden, meer zijn, zoals Jezus Christus is. En dat kan alleen maar door meer tijd met hem door te brengen. En dat niet alleen in gebed, in bijbelstudie, in het bezoeken van de gemeente en in het meedoen aan allerlei activiteiten hier in de VEG. Nee, ook in het betrekken steeds meer en meer van God in de dagelijkse dingen die ik doe. In het thuis zijn, in het werk zijn, in het op mijn werk zijn, in het contact met de collega's, in het samen zijn met Hanneke, in het contact met mijn familie, in het contact hier met jullie, in het... Ik vraag me soms wel eens af, ben ik dan wel in die contacten? Ben ik dan wel zoals God mij graag zou willen hebben? In ieder geval, het is een groot verlangen om zo te zijn zoals God mij wil hebben. Een nieuw jaar, geweldig, nieuwe kansen. Ik ga er hard tegenaan. Het jaar was nog geen paar dagen oud, of ik kwam al tot de conclusie dat ik een aantal dingen had gedaan, gedacht, waar de Heer eigenlijk helemaal niet blij mee is. Een verkeerd woord tegen een collega, maar ook een geïrriteerde reactie naar Hanneke, terwijl ze helemaal niets verkeerd deed. Ik was die jaloezie aan het ophangen. Ja, en toen brak er een boordje af. Ik zal niet herhalen wat ik zei. U ziet al, ik was hard tegenaan gegaan. Omdat met dat voornemen om meer te lijken op Jezus. Alleen was ik geregeld vergeten de Heer erbij te betrekken. En ik dacht, maar Heer, ik doe zo mijn best. Herkent u dat, dat gevoel? Heer, waarom ga ik toch steeds weer de fout in? Ik doe toch zo mijn best. Soms geeft dat een moedeloos gevoel. Heer, daar ben ik weer. Het is alweer verkeerd gegaan, Heer. Sorry, Heer. Ik deed zo mijn best. We zongen net. Zie onze God. De koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En zijn voorbeeld roept om hem te dienen iedere dag. Eigenlijk te zijn zoals hij. Gedragen door zijn liefde en kracht. Colossenzen 3 hebben we net gelezen, in vers 11. We lazen dat Christus alles in allen is. Ik moest gelijk denken aan een tekst uit 2 Korinthe 12, vers 9. Maar hij, Jezus, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Eigenlijk, mijn genade is alles wat jij nodig hebt. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Christus is alles in allen. Dat verwijst naar de nieuwe mens die we aangetrokken hebben. De nieuwe mens die bedoeld is zoals God de mens ooit schiep naar zijn beeld. Dat staat zo mooi beschreven in Genesis 1. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij de mens. Een afschaduwing, een beeld van zijn wezen, van zijn karakter, van zijn liefde. Eigenlijk van wie hij is. Maar, in het steeds meer volledig worden van die nieuwe mens, is Christus alles in allen, hebben we net gelezen. Niet je achtergrond, niet je functie, niet waar je vandaan komt, uit welk land je komt. Niet je beroep, niet wat je allemaal hebt bereikt. Is daarin bepalend? Nee, één ding. Alleen Christus. Hij is nieuwe mens, letterlijk, in alles. Om in jou die nieuwe mens te kunnen zijn. Wat een mens tot een nieuwe mens maakt, wat de mens daarin, wat u en ik daarin nodig hebben, is enkel en alleen van hem. Jezus Christus, afkomstig. Amen. Amen. Stelt hij echter wel een vraag aan ons, en die moet ik ook elke keer weer aan mezelf stellen. Laten we Christus wel toe, in alle aspecten van ons leven. Betrekken we hem wel in al ons denken, doen en laten. Delen we alles met hem wat ons bezighoudt? Of zijn er dingen in ons leven die we liever bij onszelf houden? Tegelijk benoemend, hij weet toch wel wat er in ons hart leeft, maar we houden het liever afgezonderd van hem. Dingen die we voor hem verborgen houden, omdat we ons er misschien voor schamen. Of omdat we denken, nou, daar kan hij toch niks mee, de Heer. Dus ik hou het maar bij mezelf. Of misschien zien we er tegenop om met die dingen aan de slag te gaan. Daar hebben we eigenlijk niet zo'n zin in. Dingen waarmee we misschien wel ontzettend worstelen. en waar we eigenlijk van af willen. Een beeld van de mens. Misschien wel in dit moment van u en mij. Maar daar is dan ook die prachtige, die alles overtreffende, ja, ik zou het haast willen zeggen, die uitschreeuwende passie van Christus naar ons toe. En voordat ik verder ga op de gelezen schriftgedeeltes over de stormen op het meer, wil ik kijken met u naar het meer van Galilea, daar waar alles zich afspeelt in de gelezen stukken. U ziet hier het meer van Galilea en u moet zich niet voorstellen dat het maar gewoon een klein vijvertje is. Of zoiets als het Surfmeer in Vlaardingen-West. Nee, het is een heel groot meer. Het wordt ook wel eens de Zee van Galilea genoemd. 30 kilometer lang, 20 kilometer breed. En daar spelen die verhalen die wij net hebben gelezen zich af. Een meer waar het enorm tekeer kan gaan. Een meer ingesloten door heuvels, waarbij valwinden enorme golfslag kan ontstaan. En de zee, het meer, als het ware, als een onstuimige zee wordt. In die plek, daar op die plaats, daar was Jezus' bediening. En daar spelen ook die verhalen zich af, voor u en voor mij, om een beeld daarvan te vormen. De passie van Christus. In Markus 4 lezen we over Jezus en de discipelen. Zojuist heeft Jezus hen een grote groep mensen onderwezen aan de hand van gelijkenissen. En in de dagen daarvoor zijn de discipelen al getuigen geweest van hele wonderbaarlijke dingen. De goddelijke kracht van Jezus. De genezing van een verschrompelde hand die ineens weer helemaal heel werd. De genezing van de schoonmoeder van Simon die met hoge koorts in bed lag. De genezing van allerlei andere ziekten. En de uitdrijving van demonen bij bezeten mensen. Menselijk gezien onvoorstelbaar, onbegrijpelijk. Ik kan me hun reactie wel voorstellen. Wauw, dit is echt gaaf wat de Heer Jezus doet. Het is het einde van de dag. En Jezus zat eigenlijk al de hele dag in die boot, terwijl hij aan het onderwijzen was. Jezus zit nog in die boot en zegt tegen zijn discipelen om naar de andere kant van het meer te varen. En eigenlijk is dat geen vraag. Zullen we naar de andere kant van het meer varen? Het is ook niet iets dat hij benoemt als een voorstel aan hun. Nee. Heel doelgericht en stellig zegt hij, als een bevel, laten we het meer oversteken. Want hij heeft namelijk een plan met die overtocht. Het is niet zomaar. De discipelen en de Jezus Christus, onze Heer, ze laten de mensen achter. Ze varen weg. En Jezus gaat achter in het schip liggen. Met zijn hoofd op een kussen, om te slapen. En dan ineens, dan steekt er een zware storm op. Harde wind, hoge golven, stelt u zich dat eens voor, op dat grote meer. Ze slaan over de boot heen en de boot loopt vol water. Grote paniek, angst bij de discipelen, want stelt u zich eens voor, u zit in een boot en misschien heeft u dan wel dat vest om uw nek en die reddingsboei bij u. Maar ik zou dat wel eng vinden. En ik kan me heel goed voorstellen dat de discipelen angstig waren en eigenlijk in doodsnood waren. En Jezus, kunt u zich het voorstellen? Ik vind het al heel bijzonder om te bedenken dat Jezus bij jou achter in de boot ligt te slapen. En onder die omstandigheden blijft hij ook gewoon slapen. De golven, ze zijn zo hoog. De boot loopt vol met water. Harde wind. De discipelen zijn in paniek. En Jezus slaapt gewoon rustig door. Tegelijk kan ik me ook voorstellen dat de discipelen dachten, hè? Zulk zwaar weer. Steeds meer water in de boot. En we vergaan bijna. En de Heer die ligt rustig te slapen achterin. Waarom helpt hij ons niet? Ook bijzonder is dat ze op dat moment niet meer dachten aan de wonderen die ze al van hem gezien hadden. Aan zijn grootheid in al die wonderen. En ook niet op het moment in die storm dat hij bij hen was. Jezus is bij hen. Wat kan er dan gebeuren? Jezus had hem bevel gegeven om over te varen. En dat is eigenlijk ook de reden dat hij rustig blijft liggen, terwijl de zee en de storm zo ontzettend tekeer gaan. Opvallend is ook dat Jezus de discipelen geen verwijt maakt als ze hem wakker maken. Hij maakt hen geen verwijt. Had mij nou eerder wakker gemaakt, want nu is de situatie al zo ernstig. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus vraagt hen waarom ze zo angstig zijn. Ja, maar Heer, wat is dat nou voor een vraag? U ziet toch dat wij vergaan? Maar Jezus gaat niet op dat antwoord in. Hij had hun het bevel gegeven naar de overkant van het meer te varen. En niets, maar dan ook niets, kan zijn bevel, kan hem in de weg staan. Wat hij, de discipel, als bevel geeft, zal gebeuren. En niets of niemand kan zijn bevel weerstaan. Ook in dat moment niet. Jezus ziet dat ze in doodsnood zijn. Hij staat op en spreekt de wind en de zee streng toe. Hij geeft ze het bevel. Word rustig! En van het een op het andere moment wordt het blad stil om hem heen. Mooi om te zien dat wat Jezus doet, is iets dat geen mens kan bedenken. En Jezus demonstreert in deze situatie bovennatuurlijke goddelijke kracht van God zelf, die er in hem is. Dit is bijzonder. De discipelen en de mensen die in de andere boten zijn meegevaren, ze zijn diep onder de indruk. Heer, ik worstel zo nog met diverse dingen in mijn leven. En Heer, weet u, ik begrijp het gewoon niet. Ik was toch samen met u aan de slag gegaan om dit op te lossen. Heer, en ik doe zo mijn best, maar het lukt mij steeds niet. Het gaat nog zo vaak fout en Heer, dat het ergste is, het lijkt alleen om maar erger te worden. Jezus zegt tegen ons, tegen u en mij, ik wil met jou zijn, in alles wat jou bezighoudt. Het enige wat ik vraag van jou is, deel het met mij en betrek mij daarin. Matthäus, we lezen dat de discipelen zojuist getuigen zijn geweest van een wonderbaarlijke maaltijd. Met meer dan 5000 mensen, alleen maar mannen, ook waren dat die 5000. Er waren ook nog vrouwen en kinderen. Hebben zij gegeten van maar 5 broden en 2 vissen. En na de maaltijd was er zelfs nog eten over. 12 mannen kunnen we teruglezen. En opnieuw kan ik me hun reactie voorstellen. Wauw, hebt u het gehoord? Hebt u het gezien? Wat is dit toch gaaf? Wat is dit toch geweldig? Zo bijzonder wat die man allemaal kan. Hij doet vooral mensen lopen. Hij maakt dode mensen weer levend. Hij geneest een vrouw die leed aan bloedverlies. Hij laat blinden weer zien. En weet u, zelfs de wind en de golven luisteren naar hem. Weet u nog, Simon? Weet u nog, Johannes? Toen hij bij ons in de boot lag te slapen, terwijl het heel hard stormde en de boot vol water liep. Om maar in termen van de jeugd te zeggen, zo, dat is vet, man. De maaltijd is voorbij. Het is het begin van de avond. En Jezus geeft de discipelen opdracht. Ook weer een bevel. Om meteen aanstond, met haast, met hun boot het meer over te steken. Naar Bethsaida. Hij komt later wel. Het is goed om even stil te staan bij de naam Bethsaida. Johannes schrijft in zijn evangelie dat hij de discipelen de opdracht gaf om over te steken en te varen naar Capernaum. Bethsaida, Jezus stuurt je niet zomaar ergens heen. Want Bethsaida betekent huis of plaats van visserij. Een stad met rijke visgronden. Naar ons die betekenis toehalend, Jezus brengt jou naar een plaats waar jij veel zegen van hem mag vinden en ontvangen. Capernaum, waar Johannes over schrijft. Het was de woonplaats, de verblijfplaats van Jezus. En dat betekent huis van vertroosting. Jezus was hier tijdens zijn 3-jarige bediening. Hij had daar een huis waar hij overnachtte. Het betekent huis van vertroosting. Betekenis voor ons. Jezus stuurt je naar een plek waar hij al is en waar je rust en vrede, ja, zijn rust en vrede mag vinden en ervaren. Ze zijn de boot ingegaan, Jezus en de discipelen. Hij stuurt de mensen weg en trekt zich terug op een berg om in de stilte met God te zijn. Vol goede moed gaan de discipelen op weg. De Heer heeft ons een bevel gegeven en het gaat ons lukken. En ze varen het meer op. Maar de tegenwind is hard en ze komen maar langzaam vooruit. En midden in de nacht kunnen we lezen, is Jezus nog maar halverwege het meer. De discipelen, ze doen heel veel moeite. Die harde tegenwind en ongetwijfeld die flinke golfslag. En er zal ook wel weer water in de boot zijn gekomen. Maar ze zijn vastberaden om de opdracht die Jezus hen gegeven heeft tot een goed einde te brengen en aan te komen in Bethsaida. Dat lukt ons wel. Kom op jongens, er tegenaan. Maar dan zien ze in de verte iemand aankomen lopen over de golven. Kijk nou, er komt iemand aanlopen over de golven. Ze schrikken enorm en ze zijn bang. Een spook! Hè? Maar dat spook loopt heel rustig naar ons toe. Een spook dat rustig loopt. Dat is bijzonder. Even later loopt hij naast de boot. En dan zien ze het. Het is de Heer. Jezus. Hij wandelt over de golven. Het stormt. Er is harde tegenwind. En Jezus wandelt. En zoals het bij de Heer past, op een rustige, maar heel zekere manier, wandelt hij over de golven. Hij ziet de boot. Daar gaan de discipelen met de boot. En ze worstelen, hij ziet dat ze moeite hebben om vooruit te komen. Jezus wandelt rustig door en wandelt op een gegeven moment naast de boot. En ik kan me dat zo voorstellen. Dag jongens, gaat het? Ja, ik ben ook op weg. Ik zei toch dat ik ook zou komen? Jullie mochten alvast gaan. Jezus wandelt rustig door. Dit laat zien dat Jezus zijn macht over de wind niet gebruikt heeft. Maar dat hij heel gericht wandelt naar de plaats waar hij wil zijn. Hij is niet alleen machtig na de storm, als de wind gaat liggen, maar juist in de storm. Hij laat zien in dit stuk dat de storm geen grip op hem heeft en hem niet kan verhinderen zijn doel te bereiken. Wel wil hij de discipelen door de omstandigheden, de harde tegenwind en de golven, een les leren. Een les van geduld en vertrouwen oefenen. En wat ook heel mooi is om te zien, dat Jezus in eerste instantie hen helemaal niet te hulp komt snellen. Zo zien we van, jeetje, daar gaan ze. Ik heb ze gevraagd naar Bethsaida te gaan. En het stormt nu en ze hebben moeite, ze moeten echt ploeteren. Ik ga ze maar eens helpen. Nee. Jezus had gezegd, ik kom ook wel. Zij zijn al halverwege, ik ga ook maar eens, zal Jezus gedacht hebben. Tegelijk, hij heeft gezien dat ze aan het ploeteren waren en dat ze wel wat bemoediging nodig hadden. Dat Jezus hem vanaf het land, vanaf grote afstand zag, geeft aan dat hij bijzondere zorg en aandacht voor de leerlingen heeft. Ja, hij gaat zelfs naar hen toe om hen te bemoedigen. Wie Jezus bevelen volgt, mag onder de meest moeilijke omstandigheden zeker weten dat de Meester alles ziet en ons zelfs voorgaat naar het opgedragen doel dat hij in ons leven legt. Jezus zegt, ik weet wat goed voor jou is. En ik ben al op de plaats waar jij het beste heen kan gaan. Ik stuur jou daar ook naartoe. En als het moeilijk is om daar te komen, als je worstelt met de omstandigheden, ik ben er voor jou om je te bemoedigen, om je te steunen. Lucas, heel kort nog. We lezen dat Jezus samen met Petrus in een boot is. En Jezus vraagt hem om naar diep water te varen en zijn netten uit te gooien. Maar ze hadden toch al de hele nacht gevist en niets gevangen. En nu vraagt de Heer hen iets te gaan doen, waarvan ze zelf al uit eigen ervaring weten, nou Heer, dat is kansloos. We zijn de hele nacht al druk in de weer geweest. Maar wat gebeurt er? Petrus zegt toch tegen de Heer, maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En weet u, we hebben het gelezen. Ze vangen zoveel vis dat de netten door het gewicht dreigden te scheuren. Wat mogen we hiervan leren? Wie Jezus bevelen opvolgt, ook al lijken ze menselijk gezien totaal onlogisch. Dit is toch vreemd? Wie Jezus bevelen opvolgt, wordt gezegend met meer dan hij zich kan voorstellen. Geweldig, hè? Is dat niet mooi? Amen. Jezus zegt tegen ons, tegen u en tegen mij. Ik ken jouw nood. Ik weet wat jou bezighoudt. Ik weet waar jij je druk om maakt. En jij? Jij mag weten dat ik jou wil zegenen. Met het oplossen van datgene waarmee jij worstelt, waarmee jij het moeilijk hebt. En misschien vraag ik iets van je, dat jij menselijk misschien helemaal niet kan bevatten en denkt van, wat is dat nou voor een lariekoek? Wat is dat voor raars? Maar weet je, zegt Jezus, ik zal jou dan meer zegenen dan jij zelf überhaupt van tevoren kan bedenken. Stap je in of stap je uit? Zijn vraag aan ons en ons antwoord. Dit gelezende hebbende. Het is Gods grootste verlangen om in ons, om in jou en in mij, op alle vlakken van ons leven betrokken te zijn. Het is Gods grootste verlangen dat u bij hem in de boot stapt en samen met hem op reis bent. Samen met hem, dwars door alle omstandigheden. Hij is alles in alles dat wij allereerst nodig hebben. Ik kan het wel omdoen en denken, zo ben ik veilig. Ik heb dit niet nodig. Jouw last, jouw probleem, jouw nood, jouw geheim, jouw pijn, jouw wat dan ook dat je met je meedraagt. Christus Jezus, de Zoon van God, is veel groter dan dat. Hij is, hij heeft het antwoord voor ons. Hij verlangt ernaar om samen te zijn met u daarin. En om daarmee aan de slag te zijn met wat u bezighoudt, waarmee u worstelt. Vol verlangen, vol liefde, en vol passie, bewogenheid naar ons. Wacht hij op ons en staat hij zo met geopende armen. Kom bij mij met datgene wat je pijn doet, wat verdriet doet, waar je nood is. En ik zal jou gaan zegenen met de grootste zegen die jij je misschien wel geneens kan voorstellen. Is dat niet geweldig? God die ons wil ontvangen met open armen. Jezus die ons wil zegenen met zijn aanwezigheid, die alles in ons wil zijn. Kom tot hem. Hij, maar dan ook alleen hij, is het antwoord. Het is volbracht. En ik maak er nu de tegenwoordige de tijd van. En zijn liefde komt met een alles overwinnende kracht. Stap je in of stap je uit? Broeders en zusters, het is ernst. Namens de Heer doe ik een beroep op u. Spreek ik namens hem. Laat het in orde zijn. Laat het in orde komen tussen de Heer en u. Op alle vlakken in uw leven. De Heer nodigt u uit. Stapt u in de boot met hem of stapt u uit? Durft u het aan met mij? Amen. Ik wil u voorgaan in een gebed. En straks na het gebed willen we met elkaar opwekking 461 zingen. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. En ik wil u aanmoedigen om een moment van reflectie te nemen. Een moment naar uzelf te kijken, naar uw binnenste, naar wat er in uw hart leeft. En kijken, is er iets waar ik mee worstel, wat me pijn doet, wat ik misschien wel verborgen houd voor de Heer, of wat ik eigenlijk, ik weet het, dat ik dat met hem moet delen. Ik wil u voorgaan in een gebed. Dank u wel, Heer, dat we mochten luisteren naar uw woord. Naar datgene wat u tegen ons wilde zeggen deze ochtend. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Zo bijzonder ook, Heer, om te zien dat u, Heer Jezus, uw woord sprak en dat uw woord krachtig genoeg was om de omstandigheden te veranderen. Dank u wel ook, Heer, dat het uw woord op dit moment ook weer is en altijd zal zijn dat krachtig is. Dat u machtig bent in elke situatie. Dat u groter bent dan wij maar kunnen beseffen. Dan het probleem waarmee wij misschien wel worstelen of dealen. Of misschien wel hoe klein ook. U wilt daarin werken. Met uw woord. Met uw gesproken woord. Dank u wel, Heer. Dat we mochten luisteren naar uw woord. Mochten ervaren en beseffen hoe groot uw genade en uw liefde is. Dank u wel ook, Heer, dat we mogen komen deze ochtend. Met wie we zijn. En Heer, we willen ook daadwerkelijk zeggen, hier zijn we. Kom in ons, raak ons aan. Laat zien wat niet goed is. En dank u wel, Heer, dat we met u samen aan de slag mogen gaan daarin. Dat u alles in allen, in ons allen, wilt zijn. Als gemeente, als individu. Dank u wel daarvoor, Heer. We zegenen u voor wie u bent. En we danken u, Heer, voor uw grote, wonderbare, alles overwinnende liefde. In Jezus' naam alleen. Amen. Rinus.